Goedenavond, luisteraars. Vanavond mogen wij u weer een meditatie voorlezen uit het boek Gebedsgestalten van dominee F. Bakker. Vanavond is aan de beurt het 9e hoofdstuk, waarboven geschreven staat krachtig bidden. Als tekst lezen we Jacobus 5, vers 16b. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Het zal de lezer misschien bevreemden dat we dit hoofdstuk beginnen met een beweging te noemen die zich graag op deze tekst en zijn verband beroept met het oog op de gebedsgenezing. We bedoelen de Pinkstergemeente, een stroming die de laatste tijd veel opgang maakt binnen en buiten de grenzen van ons land en die daarom aan onze aandacht niet mag voorbijgaan. Het maakt inderdaad een opzienbarende indruk als men in deze kringen hoort verkondigen dat er niemand ziek is. Wie maar gelooft, kan op het gebed van de ergste kwaal genezen worden. Geen wonder dat velen hiervan onder de indruk komen en werkelijk menen dat daar pas de ware gebedsgestalte wordt gevonden, en dat dit dan zeker het krachtige gebed waarvan Jacobus hier spreekt moet worden genoemd. Het tekstverband spreekt immers ook duidelijk van ziekte en genezing daarvan. Daarom is het nodig om bij de gestalte van het krachtige gebed orde op zaken te stellen naar de waarheid van Gods woord. Om toch bewaard te worden voor een overspanning en een al te eenzijdige nadruk van deze schriftwoorden, hetgeen veel schade aan het gebedsleven zal moeten doen. In de Pinkstergemeenten beroept men zich niet alleen op deze tekst, maar vooral ook op de apostolische tijd, waarin zoveel wonderkrachten geschieden. We geven met schaamte toe dat we niet genoeg met een geestelijke heimwee naar dit verleden kunnen terugzien. Wat was er toen een krachtig gebed, een hoop, geloof en liefde? En wat is de kerk van vandaag dan toch arm aan de werking des geestes? Het is onze schuld, onze dorheid en doodsheid. Maar hoezeer we ook met schuld en verlangen naar die Pinkstertijd hebben terug te zien, als het gaat over het wezen van de zaak, dan staat het nu eenmaal toch anders als het gaat over de openbaringsvorm van de eerste christengemeente. De uitstorting van de Heilige Geest als zodanig reeds is een feit dat naar zijn openbaringsvorm eenmaal gegeven is en niet meer terugkeert. Dat was de grote genadevervulling van het laatste heilsfeit. Toen was er van Gods zijde alles gedaan wat er gedaan moest worden. En evenmin als in zijn eenmalige concrete vorm, het kerst, Goede Vrijdag of paasgebeuren opnieuw plaats zal vinden, zo min zal zich ook het Pinkstergebeuren herhalen. O zeker, het moet Pinksteren in ons leven worden. Zeg toch niet puur voorwerpelijk dat de geest nu eenmaal is uitgestort en dat we daarom ook die geest bezitten. Want we moeten door die opzoekende liefde des geestes persoonlijk gezocht worden tot een nieuw leven. Maar wie omziet naar dezelfde tekenen van wind en tongen en talen, en wie bezig is om naar dezelfde openbaringsvormen te staan, die is eigenlijk niets minder bezig dan met een nieuwe Bijbel te stichten en zich gelijk te stellen met de Bijbelheilige, door wie op zeer bijzondere wijze krachten geschied zijn. We behoren dus te weten dat de zeer bijzondere Godsopenbaring, dat is Gods woord, een afgesloten geheel is geworden. Bovenstaande nu staat in direct verband met het wonder van de genezing op het gebed. Deze en andere wonderen uit apostolische tijd spreken van zeer bijzondere gaven, door handoplegging of op andere wijze, zodat door middel van de apostelen zelfs doden werden opgewekt. Het waren de natekenen van het Pinkstergebeuren. Later hebben we van zulke krachten niet meer gehoord. De geschiedenis zelf heeft dus bewezen dat de heilsopenbaring Gods, dat is de Heilige Schrift met de wondertekenen van Pinksteren, was afgesloten. De kerk heeft dat gelovig aanvaard en verstaan, hetgeen genoegzaam is gebleken uit het feit dat men niet de hemel dwingend heeft gestaan naar de vorige tekenen van Gods bijzondere woordopenbaring. Trouwens, wanneer men meent te moeten en te kunnen beschikken over de charismata, dat is de bijzondere genadegave van die tijd, dan de proef op de som met deze vraag aan de Pinkstergemeente: waarom kunt u dan op uw gebed ook niet doden tot het leven roepen? Dat gebeurde immers ook in de apostolische tijd. Daar komt nog bij dat men zich blind kan staren op buitengewone gaven des geestes, terwijl de wederbarende werking des geestes wordt verwaarloosd. Ook zijn de wondertekenen zelf nog geen garantie voor het ware geloof. Denk aan de 10 melaatsen. Die 9 gingen ook, zo melaatsen als zij waren, naar de priester om genezen verklaard te worden op de woorden van Jezus. Zij geloofden dus ook: u kunt in het wonder geloven zonder de wederbarende werking van de geest. Krachtig bidden, dat is niet een forceren bij God van wat wij nodig hebben of kwijt willen, door bijvoorbeeld te beweren dat ziekte een gebrek aan geloof is. Ziekte kan zelfs een zegen zijn, en we hebben altijd te letten op het verschil tussen Gods macht en Gods wil. De Heere wil lang niet altijd met ons wat Hij met ons kan doen. Dat heeft zelfs Paulus moeten ervaren toen hij Trofimus, zijn medewerker, ziek moest achterlaten. Daarom behoeft u nog niet minder te geloven dat er een God in de hemel woont die almachtig is. Intussen mag niemand twijfelen aan de geldigheid en kracht van deze tekstwoorden voor alle tijden. De openbaringsvorm der tekenen is wel veranderd. Het is echter nog dezelfde God. Nog volvoert God zijn raad door het gebed. Dat moet worden gezegd tegen hen die anderzijds de waarheid van deze woorden verkleinen doordat men het heeft opgevat, als zou Jacobus hier hebben bedoeld, dat het gebed van een rechtvaardige wel veel, maar toch niet alles vermag. Dan zou het woord veel hier komen te staan tegenover het woord alles. Het tekstverband wijst er echter duidelijk op dat veel hier niet een tegenstelling is van alles, maar van weinig. De betekenis is hier dat het gebed oneindig veel vermag. Het gaat hier niet om het gebrekkige, maar om de wondere kracht van het gebed. Ook op een andere manier heeft men deze woorden verarmd en beperkt tot de godsmannen als Elia, over wie Jacobus spreekt in dit verband. Elia zou dan een zeer bijzondere kracht hebben bezeten om te kunnen bidden. Ik ben geen Elia, zo wordt dan al gauw gezegd. Maar een krachtig gebed ligt niet in de kracht van de bidder. Ach nee, krachtig bidden is niet een vrucht van krachtsinspanning van de mens. Het is wel een kracht die naar boven gaat. Dat wordt in de praktijk van het gebedsleven ook gevoeld. Maar het is ook dezelfde kracht die eerst van boven moet worden geschonken. Het is dus een geschonken gebed. Wie het uit ervaring kennen mag, moet getuigen: ik kreeg daar gebed voor. Het wordt onder of na het gebed gevoeld. Ja, meer geloof dat er een krachtdadige doorgang was. Wat is er dan ook een vaste hoop dat de bede vervuld mag worden? De geloofskracht is het in het gebed, kan nochtans ook wel bestreden worden. Als de tijd van vervulling bijvoorbeeld nog op zich laat wachten, dan kan er de aanvechting komen of het wel waarlijk een krachtig gebed is geweest. Elia zag pas nadat hij 7 maal gebeden had een wolkje als eens mans hand. Hieruit valt te leren dat het aanhoudend gebed ook al een vorm van krachtig bidden is. Een krachtig gebed, maar het is ook een kracht die eigen vlees en bloed uitschakelt, want de kracht van de geest trekt nooit mee met vlees en bloed, al zou iemand al zijn krachten ervoor inspannen. Hier wordt de mens zelf uitgeschakeld. Dat wil zeggen dat eigen belang op de achtergrond komt. Naar het verband gaat het in dit krachtig gebed eigenlijk over de voorbeden. En een voorbede is altijd een gebed voor een ander. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een gebed voor eigen notendruft niet onder dit krachtig gebed valt. De Heere zelf zegt in zijn woord, laat al uw begeerte met bidden en smeken bekend zijn bij God. Als we maar voor ogen houden dat het een gebed is, waarin we moeten sterven aan zelfbedoelingen. Het krachtige gebed gaat dan ook altijd gepaard met eigen krachteloosheid. Ook hier geldt het woord van Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. In dit licht staat nu ook het woord rechtvaardigen. Als dat woord hier wordt gemist, zou dat het gebed krachteloos maken. Rechtvaardig, dat is in de rechte verhouding tot de Heere staan, zodat de zaak waarmee we voor God verschijnen een rechte zaak is in de ogen des Heeren. Dit moet leiden tot zelfbeproeving, tot de vraag hoe we tegenover de Heeren staan en wat de zelfbedoeling is van onze begeerte. Daarom is hier altijd maar de wederbarende kracht van Gods geest nodig. De rechtvaardigen zijn dus niet een groep mensen die boven de anderen staan. Ze zijn niets in zichzelf, als zij niet worden verwaardigd. Zo was het althans met Elia, met Mozes, met Paulus. Dat hebben we al eerder gezien. Het krachtige bidden is een gave en dat blijft het ook voor de rechtvaardigen. Wat is dat een troost voor een krachteloze? Want bij het woord rechtvaardigen gaat het waarlijk niet om een zekere kwaliteit van de mens. Een rechtvaardig is juist iemand die met genade bekleed is. En daarom is er nooit iemand te krachteloos of te onwaardig om de nood van een ander of zijn eigen nood aan God kwijt te kunnen. Het tegendeel is juist waar. Daarom gaat het niet op om te zeggen, dat is alleen weggelegd voor een Elia. Als Jacobus wijst op de kracht van het gebed, dan beperkt hij dat niet tot de Elia's, maar dan neemt hij juist de grote Elia tot een voorbeeld, om er meteen aan toe te voegen dat hij ook maar een gewoon mens was van gelijke beweging als wij. Het gaat er hierom dat een bidder toch niet te klein van God zal denken en te weinig zal verwachten van de horen der gebeden. Er kan wel te weinig, maar niet te veel van God verwacht worden. O, dat ongeloof, dat wantrouwen, dat steun zoeken buiten God, het maakt de gebeden zo krachteloos. Daarentegen, alle dingen zijn mogelijk voor ieder die gelooft, alle dingen. Wat zou er een krachtiger gebedsleven zijn als er meer vertrouwen op God was? Is het dan ook waar dat het een gebrek aan geloof is als we bijvoorbeeld ziek zijn en niet genezen worden terwijl we dat zo graag willen? De vragen zijn hier te vermenigvuldigen. En zo kan men tot de benauwende slotsom komen. Als ik wel eens met kracht had gebeden, dan zou ik met deze ziekte niet meer liggen of met dit kruis niet rondlopen. Maar vergeet dan niet dat er nog meerdere en hogere dingen zijn dan deze in het leven des gebeds. Er lag eens iemand ernstig ziek in het ziekenhuis, die nog iets meer, iets hoger had te bidden dan om zijn genezing. Hij had daar maar één bede, en deze was dat de Heer onder zijn kruis verheerlijkt mocht worden. Hij wilde wel graag genezen worden, maar de Heer zelf was hem nog meer waard. Zijn gebed werd verhoord. Er gebeurde op het ziekbed een wonder, niet aan zijn lichaam, maar aan zijn ziel. Was dat ook niet een krachtig gebed? Wees daar maar stil, als u merkt dat uw gebed om het wegnemen of verkrijgen van een zaak geen doorgang vindt. Het is er een bewijs van dat de Heere andere wegen met u bedoelt. Dat behoeft ook zeker uw gebed niet weg te nemen. Een gebed om kracht kan evengoed een krachtig gebed zijn. Het gaat tenslotte niet om wat we lijden, maar hoe we lijden. Er gebeuren op dat krachtige gebed nog meerdere en nog hogere dingen dan wegnamen van een kruis. Of is het ook niet een krachtig gebed geweest als de Heere genade schenkt in het lijden? En is het niet door dezelfde kracht des gebeds dat iemand staande mag blijven in de verzoeking en tegen de vijanden? Zijn deze dingen en nog zoveel andere ook geen wonderen die de Heere doet op het gebed? Het gebed vermag zo oneindig veel, opzienbarende dingen? Nee, dat niet in de eerste plaats, gelukkig ook maar, want met wat wij aanzien worden we dikwijls zelf zo groot, ook na gebedsgenade. Maar de kracht van het gebed behoeft niet met geweldige dingen gepaard te gaan. Het kan dikwijls in het verborgene vrucht dragen. Er is immers genoeg verzoeking en nood tussen eigen muren. Intussen zien we nu ook dat er voor een krachtig gebed geen dingen te klein zijn. Het staat niet boven, en naast het hele gewone, alledaagse leven, zou er voor de Heere iets te klein zijn? Hij is juist een God die zich groot maakt in het kleine. Tot Noach sprak de Heere van een nieuwe aarde in een nietig olijventakje. Zou dan het krachtige gebed niet daarom zoveel gemist worden, omdat het te hoog wordt gezocht? In het bijzondere, in het buitengewone, in het geweldige, in het opzienbarende? Wij denken hierbij te moeten klimmen, terwijl we juist moeten dalen. De kerk moet leren verstaan wat Christus zegt. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Dan wordt het wonder van regen uit de hemel, waar Elia om bad op de Karmel, even groot als de kleinste bemoeienis Gods, aan een arme zonder op zijn gebed bewezen. Als wij nu maar van de wonderen der genade leren leven, wat vermag het gebed dan veel? Dan doet God nog wonderen, van dag tot dag, en dan is er op de ganse aarde geen groter kracht dan de kracht van het gebed, want het is een grijpen naar de krachten Gods. Tot zover het gelezene, en dat het gelezene nog tot zegen mag zijn, en wensen wij u nog een goede avond.